tijd aan deze plek kan zijn. Ik heb me laten vertellen door de mensen van de Koningskerk. En die weten het meestal wel heel goed wat er in de omgeving gebeurt. Indien er iemand hier komt met een auto. En die denkt van nou, ja, het is mij toch een beetje duur. Op kerst en als ik het goed zeg, feestdagen in ieder geval, is het hier gratis parkeren. Dus je kan dan voor de kerkdeur staan met je auto, hoef je niet lang te lopen. En dan kan je ook vertellen aan de mensen die hier komen, dat ze gewoon hier kunnen staan, auto voor de deur parkeren. Het kost ze niks, want ja, je hoeft niet te betalen op die dag. Normaal gesproken moet dat wel en dan is het toch een aardig bedrag als je zo hier voor de deur staat. Nou, op die dag ben je daar in ieder geval vrij van en dat is een belangrijk iets. Aanstaande woensdag, dan hebben wij onze Bijbelstudie hier aan deze plaats. En die week daarop, dan is het de 24e. 24 december. Nou, op 24 december hebben ze hier in deze kerk, dat zijn de mensen van de Koningskerk, die hebben dan een kerstdienst. Een, ja, dat noemen ze eigenlijk een kerstnachtdienst. Hoe laat ze precies beginnen, dat durf ik niet te zeggen. Maar de bedoeling is dat wij ja, zoveel mogelijk natuurlijk mensen op de bidstonden willen zien, om te bidden voor de noden die er zijn, voor je eigen noden, maar het kan ook zijn voor familie, voor situaties waar je in verkeert. Maar omdat zij dus ook hier aan deze plaats zullen zijn en hun dienst zullen hebben, leek het ons een goede gedachte om die dag niet hier naartoe te komen, maar dat we met elkaar een telefonisch gebed hebben. En dat betekent dat wij elkaar bellen en met elkaar, als je de ander die aan de telefoon eigenlijk bereikt, dat je even een tijd neemt om te bidden voor noden die er zijn op dat moment bij die persoon, bij jou of bij die persoon. En dat je het samen met die persoon daarover zeg maar in gebed gaat. Want de Bijbel is daar heel duidelijk over. Dat het gebed, het gezamenlijk gebed, vermag heel veel. Er is heel veel kracht als we samen gaan bidden. En daarom is gebed ook iets wat heel belangrijk is. Dat Jezus ook ons dat voorbeeld gegeven heeft. Zodat wij dat ook kunnen oppakken en samen kunnen bidden. Hij heeft aan die discipelen toch wel, toen het heel moeilijk was, heeft hij ze erop gewezen dat zij met hem in dat gebed moesten blijven, omdat hij door een hele zware beproeving zou gaan. En toch zag je dat het moeilijk was, dat hij terug moest komen en hij, ze zag dat ze eigenlijk in slaap gevallen waren. En dat hij dan vroeg van, kunnen jullie niet 1 uur met mij waken? Gebed is misschien niet een van de meest fijne dingen voor mensen. En toch is gebed een belangrijk wapen als je zegt dat je een christen bent. Als je zegt dat je in het geestelijk leven opereert. Dan is gebed zo belangrijk. Dat kan je eigenlijk niet voorstellen. En daarom is het goed dat wij dus dan met elkaar bidden. Geef jezelf op voor de 24e. En voor de 31e... Dan is het ook weer op woensdag. Maar dan hebben we een ander probleem. Dat de bussen rijden eigenlijk, als ik het goed heb begrepen, tot 8 uur. Klopt dat? Nou, dan wordt het moeilijk. Want als wij hier om 8 uur komen, normaal gesproken. Ja. Ik kan wel kijken, als we misschien rolschaatsen kunnen vinden. Dan, zo. Dan kan je misschien eigenlijk, ja, op een makkelijke manier weer naar huis. Maar ook dan, op die dag hebben we dus dan ook een probleem. En ik weet niet, ik zou vragen van, laten we na de dienst even met elkaar afstemmen, als we weer hetzelfde doen, dat we elkaar gaan bidden. Maar laten we dan in ieder geval die dag gebruiken om de Heer te danken voor alles wat Hij dit jaar voor ons gedaan heeft, waar Hij je doorheen geleid heeft. En dat je hem ook mag bidden voor de nieuwe dingen. Voor het komende jaar. Dat is dan op de 31e oudejaarsdag. Of oudejaarsavond moet ik eigenlijk zeggen. Laten we niet vergeten om dat te doen. Geef je naam op, je telefoonnummer als dat nog niet bekend is. Zodat je gebeld kan worden. En dat jij de volgende die op de lijst staat. Dat jij met die persoon dan in ieder geval in gebed kan gaan. Volgens mij hebben we verder geen andere mededelingen meer. Nee, toch? Nee, als het goed is, heb ik de mededelingen gehad. En mocht je vragen hebben, kan je me altijd naar de dienst even aanschieten en vragen hoe zit dit. Of dan zal ik daar zeer zeker even met je over hebben. Nou, dan gaan we naar het woord van God. Dat lijkt mij goed op deze dag. Als wij het woord openen en dat wij vanuit het woord van God trachten iets meer inzicht te krijgen in wat de Heer voor ons wil. En dat wij hem ook door middel van het woord leren kennen. En dat doe ik vandaag in Psalm 57. Psalm 57. En dan lees ik dan uit de NBG-vertaling. Dat is de iets oudere vertaling. En de rest van de dienst zullen we het doen met een nieuwe Bijbelvertaling. Maar daarom lees ik het dan hier uit die ik al eigenlijk heb opgeschreven. Dat is een psalm van David. En David die zegt daarbij, ik zal roepen tot God, de Allerhoogste. Tot God, die het aan mij voleinden zal. Nog een keer. Ik zal roepen tot God, de Allerhoogste. Tot God, die het aan mij voleinden zal. Laten we Heere vragen om een zegen voor zijn woord. Hemelse Vader, ik dank u voor uw genade en uw goedheid, voor uw woord deze dag, Heere. En ik bid en vraag u, neem het van mij over, want u bent de grootste leraar die er is, Heere. En u bent het die uw woord, Heere, zo duidelijk aan ons, Heere, bekend kan maken. Wat u met uw woord ook bedoelt. Heer, ga uw gang. Ik dank u en prijs u in Jezus' naam. Amen. Weet je, als je deze psalm leest, dan kom je eigenlijk erachter dat David toch, ondanks moeilijkheden, situaties waarin hij verkeerde, dat hij toch alle vertrouwen had in de Heer. En je kan van David zeggen dat hij een man is geweest die persoonlijk, zeg maar, de worstelingen die verbonden zijn met het geloof in God, dat God het is die eigenlijk zijn voorzienigheid aan ons allemaal wil laten zien. Want God bestuurt ook dan in die situatie ons leven. Dat is een prachtige eigenlijk omschrijving zoals David eigenlijk met de dingen van de Heer omging. En je moet dit begrijpen dat David een man is geweest die nogal wat worstelingen in zijn leven heeft gehad. Als je mensen leert kennen die de Heer pas leren kennen, die de Heer hebben aangenomen in hun leven, dan hebben eigenlijk de meeste mensen, die hebben een verwachting dat elk probleem nu opgehouden is. Want ik heb de Heer in mijn leven en dan zullen er geen problemen meer zijn. En dan moet je die mensen eigenlijk toch een beetje gaan bijpraten en gaan uitleggen van dat het eigenlijk niet helemaal waar is. Want om te beginnen is het zo dat als jij de Heer aanneemt en je komt in het koninkrijk van God, betekent dat je een ander koninkrijk verlaat. En er is iemand anders die over dat koninkrijk heerst. En die is daar niet blij mee. Die zal daar ook alles aan doen om jou terug te halen naar dat oude koninkrijk waar je eigenlijk vandaan komt. En dat dus zijn dingen, ja, daar kunnen we eigenlijk in ieder geval ons hart daarop in ieder geval leggen. Dat ook in die situaties, wanneer wij dus ook zeg maar voor moeilijke omstandigheden komen, dat wij hulp van de Heer zullen ontvangen. We hebben het vandaag over God zijn voorzienigheid in onze worstelingen. En dat kunnen we vinden in het woord van God. En daarom gaan we ook even nu een sprong maken naar Psalm 17. Dat lees ik dan wel uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En dan zie je dat David om die reden dus dan ook kon schrijven. En dat is iets anders wat hij daar schreef. Hij schreef daarbij dat de engel van de Heere waakt over wie hem vrezen. Wie de Heere vrezen. Dus de engel van de Heere waakt over degene die de Heere vrezen. En wat hij nog erbij doet, hij bevrijdt hen. Dat is een belangrijk iets om te weten. Dat je mag weten dat ook al zijn de moeilijkheden in je leven zo groot, er is altijd wel iemand die over jou waakt. We lezen daaruit op Psalm 17 vers 8, zei ik. Ja. Nou, de engel des Heren die doet dat. Hij bevrijdt hen. God, zijn waken is voortdurend met jou. Dat zeg ik vandaag. Kijk het maar nog een keer even na. Gaat het niet correct? He? Psalm 34, als mijn excuses. Mijn excuses. Psalm 34, vers 8. De engel van de Heere waakt over wie hem vrezen en bevrijdt hen. Die tekst klopt wel, maar alleen dat huisnummer, of zeg maar het versnummer en de psalm, die klopt er dus niet. Maar God, daar gaat het mij om. God waakt over een ieder van ons. En ik wil deze middag zeggen dat God over ons waakt, zelfs juist op de momenten dat jij daar eigenlijk met hele andere dingen bezig bent. En dat kunnen we heel goed merken in het leven van mensen die in strijd komen, problemen krijgen, het moeilijk hebben. Dan kom je heel gauw achter dat als je met zo iemand spreekt, dat die persoon eigenlijk alleen maar bezig is met het probleem wat hij voor zich ziet. Het probleem wat opgelost moet worden. En eigenlijk komen we er elke keer weer achter. In elk gesprek bijna kan je zeggen dat ik met mensen heb die het heel moeilijk hebben. Die het vertellen eigenlijk nooit wat ze in die tussentijd gedaan hebben om Gods aangezicht te zoeken. Nee, ze waren alleen maar bezig met het grote probleem die ze voor zich hebben. Een andere tekst uit de psalmen zegt: ik hef mijn ogen op naar de bergen. De bergen zijn mooi, maar daar in die psalm bedoelen ze daar niet mee dat een prachtig uitzicht is. Nee, dat bedoelen ze mee met hele grote problemen. Die zijn als bergen in je leven. En dan zie je dat die psalmist daar vraagt van: waar zal mijn hulp vandaan komen? Maar die is ervan overtuigd. Mijn hulp is van de Heere. Van hem die hemel en aarde gemaakt heeft. En zo zie je dat David een man naar Gods hart was. David was een man die onder de moeilijkste omstandigheden de Heere heeft leren kennen. En dat zijn belangrijke dingen. En want het kan ook zijn dat er misschien op dit moment dat je angst hebt in je leven. Dat weet niemand. En wat doen mensen heel vaak als ze onder die situatie zijn? Ze zonderen zich af. Ze bezoeken dan geen samenkomst. Want ze voelen er niet echt lekker bij. De situatie is eigenlijk, staat zo sterk tegen dat ze denken van nee, ik denk dat ik vandaag maar beter niet kan gaan. Maar als je juist onder die omstandigheden is het belangrijk om Gods aangezicht te zoeken. Onder die omstandigheden is het juist belangrijk om in het midden te zijn van andere broeders en zusters. Om jou te kunnen helpen, om jou te kunnen opbouwen, om jouw woorden zeg maar toe te spreken. Zodat je geloof weer zeg maar op de juiste plek komt en het juiste niveau krijgt. En dat je ook weer dat sterk geloof krijgt. En, of want het kan ook zijn op dit moment dat je helemaal geen vertrouwen hebt. Want dat is vaak wat er ook gebeurt. Als mensen onder hele moeilijke omstandigheden zitten, dan missen ze vertrouwen. Maar ik heb goed nieuws vandaag voor jou. Ook al lijkt het dat de strijd of de omstandigheden waaronder je verkeerd zit, dat die eigenlijk niet leiden tot een oplossing. Ik wil dit vandaag aan je meegeven, zodat je dat in ieder geval in je hart kan bergen. En vandaag, vanavond, morgen erover kan nadenken. Er is een oplossing in de Heer. Er is bevrijding voor jou onderweg. Er is bevrijding onderweg. En dat zijn dingen die ik in mijn leven persoonlijk heb meegemaakt. Dat de Heere elke keer weer aanwezig was. Het enige probleem waar wij eigenlijk mensen mee zitten, is dat wij een tijd aan verbinden. Als wij bidden, of als wij zeg maar in problemen komen, dan verwachten we dat de Heere over een half uur, over een uur, binnen een dag gaat antwoorden. Maar helaas moet ik je teleurstellen, dat hoeft niet zo te zijn. God is een God die voorziet. En dat is eigenlijk iets wat wij heel hard nodig hebben in ons leven. Laten we teruggaan naar eigenlijk de eerste psalm waar we mee begonnen zijn. En dan lees ik hem nu wel uit die nieuwe Bijbelvertaling. Laten we daar naartoe gaan. Psalm 57, daar zijn we mee begonnen. Psalm 57, de nieuwe Bijbelvertaling. En dan ga ik beginnen in vers 3. En dan zie je dat daarop getekend staat. Is het er ook al geprojecteerd? Ja. Ik roep tot God, de Allerhoogste. Tot God die mij beschermt. Ik zie dat die overtuiging erin. God die mij beschermt. Uit de hemel zal hij hulp sturen. Wie mij bedreigt, wordt smadelijk verjaagd. Ja, God stuurt mij zijn liefde en zijn trouw. Dat zijn dingen die we moeten weten. Wie mij bedreigt. En er kunnen dingen zijn die jou bedreigen. Er kunnen dingen zijn die mij bedreigen. Maar ik moet niet angstig rondzien. Ik moet op de Heere zien. Ik kijk naar de Heere. Ik roep daarom ook tot de Heere. In de moeilijkste omstandigheden roep ik tot de Heere. Ik heb in mijn leven moeilijke omstandigheden gehad. En natuurlijk ben je eerst bezig met die omstandigheden. Maar ik was er heel gauw achter. Die omstandigheden. Je mag ze vertellen aan iemand. En dat is goed. En dan heb je in ieder geval je hart gelucht. En die persoon luistert. En daarna zegt die persoon, ik zal, ja. Als ze gelovig is, zegt hij van, ja, ik zal voor je bidden hoor. En een ander zegt, is moeilijk hè. Ja, ja, ik begrijp het hoor. Ja. Maar voor de rest hoef je geen hulp verder te verwachten. Die persoon toont wel eens medeleven met je. Maar de oplossing is er niet. Wil je een oplossing, hebben we de Heere nodig. En dat is een belangrijk iets in het leven met de Heere. En daarom zie je dat David dit ook zo zegt. Hij zegt daarom heel duidelijk, ik roep. Vandaag wil ik u vragen, als u een situatie hebt in je leven, roep tot de Heere. Hij is de Allerhoogste. Hij is de Allergrootste. Hij is het die jou ook kan beschermen. Hij wil dat ook doen. En wat deze psalm eigenlijk laat zien, zijn toch wel eigenlijk situaties die in David zijn leven voorkwamen, waarbij je kan zeggen van dat de omstandigheden niet echt geweldig waren. Laten we lezen en dan gaan we naar het boek van Samuel. 1 Samuel, hoofdstuk 22. 1 Samuel, hoofdstuk 22. En dan gaan we naar het eerste vers. Ik ga met jullie meekijken. Van hieruit. Nou. Dat zijn allemaal prachtige, zeg maar, dingen die gebeurd zijn in het leven van David. En die opgetekend zijn daar zo. Zodat jij en ik daar lering uit kunnen halen. Dat wij iets uit kunnen, zeg maar, oppakken. Nou, kijk wat er hier staat. Vers 1 zegt, David ging weer weg uit Gat en vond een veilig inkomen in een grot in de buurt van Adulam. Toen zijn broers en zijn overige familieleden dat hoorden, voegden ze zich daar bij hem. Maar gingen met hem, waren heel erg met hem begaan. Dan kijken we in vers 3. Van daaruit bezocht hij de koning van Moab in Mispe. En vroeg hem, sta mijn vader en moeder alsjeblieft toe om naar uw grondgebied uit te wijken tot ik weet wat God voor mij voor heeft. Ik hou daarvan. Tot ik weet wat God voor mij voor heeft. Dat betekent dat hij in gebed moet gaan. Je weet niet zomaar wat God voor je voor heeft. Je moet in gebed gaan. Je moet de Heer bidden en vragen. Openbaart u mij toch, Heer, wat uw situatie is. Wat er zal gebeuren. Hoe u, zeg maar, hier een oplossing voor gaat vinden. Dat zijn toch belangrijke dingen. Dat je dat als gelovige, dat je dat eigenlijk in je leven gaat toepassen. Zo bracht hij zijn ouders onder bij de koning van Moab. En daar bleven ze. Zolang David zich in de schuilplaats in de bergen verschanst hield. Maar de profeet Gad zei tegen David: blijf niet in de bergen, maar ga naar het land van Juda. Daarop trok David naar Gerat Bos. Saul zat met zijn speer in zijn hand onder de tamarisk, op de heuvel bij Gibea, met al zijn dienaren om zich heen. Toen hij hoorde dat David en zijn mannen waren gesignaleerd, zei hij tegen zijn dienaren: mannen van Benjamin, luister. Heeft de zoon van Isaü, dat is dus David, u allemaal soms akkers en wijngaarden beloofd? Verwacht u dat hij u zal aanstellen als bevelhebber over 1000 of 100 man? Waarom spant u anders tegen mij samen? Niemand heeft me ingelicht dat mijn zoon een verbond heeft gesloten met de zoon van Isaï. Niemand van u bekommert zich om mij. En niemand heeft me laten weten dat het nu al zover is dat mijn zoon, mijn dienaar, heeft opgestoken om me te belagen. Onder de dienaren van Saul bevond zich ook de Edomiet Doeg. Hij nam het woord en zei: ik heb de zoon van Isaï in Nob gezien, bij Achimelech, de zoon van Ichitub. Als we het hier hebben over David, dan hebben we het over iemand waarvan de Heere al had gezegd: jij zal koning worden over mijn volk, over Israël. En hier zitten we in een situatie waarbij we denken van: als jij de uitverkorene bent, hoe kan het dat je op de vlucht bent? Hoe kan het dat je in een schrot zit? Hoe kan het dat je hele familie in gevaar is? Als jij in die situatie bent, dat jij de persoon bent wiens ogen eigenlijk van de ogen van de Heer opgericht zijn. Hoe kan het? Hier zien we toch een hele, zeg maar, een situatie waarbij we eigenlijk kunnen bedenken van: nou, dit is toch echt niet eenvoudig. Jij bent eigenlijk de begunstigde. Jij bent degene die de Heer wil gaan gebruiken in het land. Maar jij bent nu op de vlucht. Hoe kan het? Er zijn mensen die vragen van: hoe zit het dan als de Heer, zeg maar, mij heeft aangenomen in zijn koninkrijk? Waarom gebeurt mij dit? Mensen begrijpen dan de situatie helemaal niet. Mensen zitten dan toch wel met grote problemen. Maar dan gaan we even kijken, nu een sprongetje maken in zeg maar naar hoofdstuk 24. En dan gaan we lezen de versen 1 tot en met 7. Even kijken wat de Bijbel daarover zegt. 24, 1 Samuel 24, ja. En hij zei tegen zijn mannen, David: de Heere verhoede dat ik mijn koning Gods... Nee, je zit in vers 7, je moet naar vers 1. 1 tot en met 7. David trok zich met zijn mannen terug in de rotsholen. Hier de komende koning van Israël. Hij trok zich terug in de rotsholen in de buurt van Engedi. Toen Saul bij terugkeer van zijn veldtocht tegen de Filistijnen hoorde dat David zich in de woestijn bij Engedi bevond, koos hij 3000 van de beste mannen van Israël uit en ging met hen in het rotsachtig gebied waar de steenbokken leven, op zoek naar David en zijn mannen. De beste militairen zocht hij, commando's, noem maar op. Hij zocht de beste mensen om daar naartoe te gaan. Vers 5. Davids mannen zeiden tegen hem: dit is je kans. Dit is het moment waar de Heer op doelde toen hij zei, ik zal je vijanden aan je uitleveren. Je kunt met hen doen wat je goed dunkt. En David stond op en sneed stilletjes een reep van Sauls mantel af. Zijn hart bonste ervan. Vers 7 zegt, en hij zei tegen zijn mannen, de Heere verhoede dat ik mijn koning God gezalfde iets zou aandoen en mijn hand tegen hem zou opheffen. Hij is immers door de Heere zelf als koning aangewezen. Hij is het zelf door de Heere aangewezen. Maar er was een Saul had afgedaan bij God, maar hij was op dat moment nog steeds koning van Israël. En nu zat David daar in die situatie waar Saul naartoe was. En Saul, ze staat in mijn Bijbel, hij deed zijn behoefte. Ik weet niet wat hij allemaal daar allemaal deed, maar hij, in ieder geval, het was een situatie waarbij hij behoorlijk kwetsbaar was. En zijn mannen die met hem waren, die zeiden van, dit is je kans. Pak hem. Dood hem. Dit is je kans nu. Nu, dit is dat de Heer zegt, ik zal al je vijanden aan je uitleveren. God zelf doet dat. En dan zie je, dan komt hij daar in een situatie waar hij alles met deze man kan doen. Hij kan hem zo doden. Maar dat doet hij niet. De Bijbel zegt, hij snijdt een stukje van de mantel van Saul af. En hij gaat weg, terwijl Saul helemaal niet in de gaten heeft wat er gebeurt. Dan gaan we naar vers 8. Zo maande David zijn mannen tot kalmte. En weerhield hij ze ervan om Saul te overvallen. Saul was opgestaan en weer naar buiten gegaan. Nu haastte ook David zich naar buiten en riep hem achterna. Mijn heer, de koning! Toen Saul omkeek, knielde David neer. Boog zich diep voorover. Dus dat is een prachtig spel eigenlijk wat op dat moment zich voordoet. Wat David doet, hij roept hem, Saul, mijn koning. En terwijl Saul omkijkt, gaat hij buigen. Zodat die koning hem niet ziet. Maar hij kon hem niet waarnemen. En hij zei, waarom schenkt u gehoor aan de mensen die beweren dat u kwaad wil doen? Een gerucht. Waarom schenkt u daar gehoor aan? Als u de koning bent, u hebt alles in uw macht, waarom doet u dat? Vers 11. Vandaag hebt u aan den lijve kunnen ondervinden dat de Heere u in die spelonk aan mij had overgeleverd. Dat is wat David aan hem nu laat weten. De Heere had je helemaal aan mij overgeleverd. Ze zeiden dat ik u moest vermoorden. Maar ik was met u begaan. En zei bij mezelf dat ik mijn hand niet tegen mijn Heer moest opheffen. Omdat u immers de gezalfde van de Heere bent. Er zijn heel veel mensen, en ook vandaag de dag, zeg ik dit. Ik wijk hier even van af. Dat vandaag de dag mensen in kerken dit niet doorhebben. Gods woord is waar. God waakt altijd over zijn woord. God zegt, raak de gezalfde van de Heere niet aan. Maar in gemeentes vandaag de dag is het gewoon alsof we elkaar kennen. Alsof we met elkaar heel de dag bezig zijn. Allerlei leuke dingen doen, minder leuke dingen doen. En we zeggen met onze mond soms hele nare dingen. Is het nog steeds? Zijn we nog steeds in Jezus Christus? Op dat moment niet meer. Want de Bijbel zegt, raak de gezalfde van de Heer niet aan. God is daar strikt over. Heb je een probleem met zo iemand? Je knieën. Ga bidden. Ga roepen tot de Heer. Maar raak de gezalfde niet aan. Ga niet met kwade woorden dingen gaan uitspreken over die persoon. En vandaag de dag is het gewoon schering en inslag. Dat maakt niemand meer. Kan je dit vertellen van die persoon? een gedoe als een gedoe. Omdat men het woord van God niet meer kent. Omdat men de principes van God niet meer kent. Omdat men de geestelijke weg niet meer wandelt. Omdat men de natuurlijke weg wandelt. De Bijbel noemt het de weg van het vlees. Wat ik ervaar in mijn ziel, dat doe ik. Ik hou me niet meer bezig met wat God wil. Alleen maar met wat mijn ziel wil. Als mijn ziel zegt van, nou ik zal hem maar nu vermoorden, dan doe ik het. Maar David is wijs. David is een man die een relatie met God heeft. En daarom zie je dat hij zegt, ik zal de gezalfde van de Heer niet aanraken. God moet zelf over hem beslissen. Maar ik zal het niet doen. En dat is een wijs iets als je in situaties terechtkomt. En we komen onder die situaties terecht. Waarbij we onze lippen makkelijk kunnen gebruiken. Doe dat niet. Waak ervoor. Want er is altijd iemand die je aanzet om dit te doen. En dat is de boze. Die tegenstander die zal daar nooit mee ophouden. Die zal altijd proberen om jou daar in ieder geval te misbruiken. Maar wij, we mogen de Heer zeg maar dienen met een oprecht hart. En wanneer dingen in ons leven niet gaan zoals wij dat graag willen, dan hebben wij gebed. Dan hebben we de Heer. Dan hebben we nachten dat we doorbrengen, dat we Gods aangezicht zoeken voor die situatie. En God leidt echt op wonderbare wijze door situaties waarbij je vraagt van hoe kan dit nou, hoe is dat tot stand gekomen? Het is het werk van de Heer. Ik vertel dit om alleen maar u iets te leren daarvan. Toen ik tot geloof kwam, ik heb dit vaak dat getuigenis gegeven. We waren getrouwd. Ik had de Heer aangenomen. Mijn vrouw die had gedacht van voorlopig ben ik niet in de kerk. Niemand hoeft mij te zoeken in de kerk. Ik ben niet in de kerk. Maar we waren wel getrouwd. Dus ik ging wel naar de kerk. Maar het bracht wel een probleem. Het bracht eerst een boze kijk. En toen bracht het een irritatie. Die je niet hoorde. Maar ik dacht, het zit goed. Ik ga toch naar de kerk. Dus dan zit het veilig. Maar daar begon die irritatie eigenlijk in daden over te gaan. Dat je niet je Bijbel niet eens meer kon lezen. Het stofzuigen was belangrijker dan je Bijbel lezen. Maar er is wel een macht die erachter zit. Alleen, die persoon zelf heeft het niet door. Die persoon zelf denkt van, nou ja, maakt toch niet uit. Ah, die persoon laat hem ook wat gaan doen. Ik alleen hier het huishouden doen, dus boem, 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 tegen die Bijbel aan. Maar wat ik deed, in eerste instantie, stijgt de bloed de andere kant op, waar het niet moet gaan. Maar ik ging bidden. Heer, help. Help in deze situatie. Maar ik zag dat het aan bleef houden. Dus wat deed ik? Terwijl we sliepen, legde ik mijn handen zo erboven. En ik begon te bidden. Bidden in de naam van Jezus, dat het veranderen zou. Bidden dat elke macht verbroken zou worden. Bidden dat God een verandering in deze situatie zelf zou bewerken. Niet ik, maar Hij zelf. Je kan allerlei dingen doen in eigen kracht. Maar je kan beter de Heer bidden dat Hij in jouw situatie komt. En dat zijn dingen die ik heb geleerd. Er was een lied die we toen de tijd zongen. Ik weet niet of jullie het kennen. Maar ik mag aannemen dat jullie het wel kennen. Dat is een Engels lied dat zegt. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Why? To break every chain. To break every chain. To break every chain. Wat die persoon hier is, is dat de duivel met ketenen die hij heeft omgehad. Met ketenen heeft hij je vastgezet. En jij begrijpt het niet. Maar ik heb een ander iets wat ik weet dat de Heilige Geest me laat zien. Dat er kracht is in die naam van Jezus. Dat er macht is in die naam van Jezus. Waarom? Om elke keten te verbreken. Ketenen van ziekte. Ketenen van rok. Ketenen van bitterheid. There is power in the name of Jesus. In the name of Jesus. Luister, als ik in mijn eigen kracht het koninkrijk binnenloop, van waar de duivel ook is, en hij ziet mij, dan denkt hij van, nou ja, wie ben jij? Maar als ik kom, in de naam van Jezus, die alle dingen heeft overwonnen, dan moet hij buigen. Dan hoef ik hem niet te zeggen, dat hij moet buigen voor die naam van Jezus. Want in die naam van Jezus is alles volbracht. Alles is volbracht. Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel, maar ook hier op aarde. Maar vandaag de dag weten we niet dat de kracht in de naam van Jezus is. We denken van de naam, die kracht is in de naam van Poetin. En andere mensen denken, is in de naam van Trump. Maar de kracht en die macht is in de naam van Jezus Christus. Daarom ben ik de Heer dankbaar. Ik dank God elke dag weer opnieuw. Dat terwijl die mannen denken dat zij de wereld beheersen, is er iemand anders die alle macht heeft. Alle macht. Eén zucht. En ze zijn weg. Ze zijn gewoon weg. En dat is wat we moeten weten. En onder die omstandigheden wil de Bijbel dat jij en ik leven. We behoren te leven onder die omstandigheden. Dat we ervan overtuigd zijn dat er iemand anders is die alle macht heeft. En daarom is het ook dat David, toen hij zei, ik roep tot de Heer die het voor mij voleinden zal. Hij zal het voor mij in orde maken. Ik hoef daar me niet druk over te maken. Daarom kan ik tot hem roepen. En daarom is het dat wij blijven roepen in die naam van Jezus. God heeft ons alles gegeven dat we zelf kunnen bidden. Dat we kunnen machten des duisternis. Ziekte, noem maar op. Alle dingen die eigenlijk ons zo moeilijk maken. Dat we al die machten uit ons leven kunnen drijven. Dat kan. Maar je moet wel in dat vertrouwen leven. Je moet wel leven als een zoon van God. Je moet wel leven als een dochter van God. Die in alles is toegerust met hemelse kracht. Want die kracht hebben we niet uit onszelf. Die kracht hebben we uit de hemel. God heeft ons die kracht gegeven. Hier, ga met deze kracht de wereld in. Bind demonen. Ga wat zieken genezen. Hier, ga de wereld in. Hij heeft het ons gegeven. We moeten wel leven in het bewustzijn dat het met ons meegaat. En onder alle omstandigheden kan je, je hoeft niet onder die situatie te blijven. God is het die in jouw leven die verandering wil aanbrengen. En daarom ben ik hem echt wel dankbaar daarvoor. Oh, ik hou van de Heer. Ik hou van zijn liefde. Want God is een groot voorziener. Hey, ik ben hem daarvoor dankbaar. Hij is toch echt iemand die voorziet in al onze noden. Dat was een prediker. En die de opmerking maakte dat zeg maar, wij de voorzienigheid van God eigenlijk heel oppervlakkig mee omgaan. En dat is niet goed. Als God een groot voorziener is, moeten wij met zijn voorzienigheid niet oppervlakkig mee omgaan. En we gebruiken woorden, en die woorden die we gebruiken, die klinken leuk, maar eigenlijk is het zo, en het zijn prachtige woorden, het zijn ook krachtige woorden. Maar we denken er niet over na. We gaan kijken in Romeinen 8, vers 28. Wat zegt de Bijbel daar? Romeinen 8, vers 28. Nou, dit zijn prachtige teksten. Dit is wat de Heer zegt. En wij weten, dat is een brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, om ze duidelijk te maken hoe de situatie in elkaar zit. Hij zei, wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Alles bijdraagt aan het goede. In die andere vertaling hoef je niet op te zoeken, maar dan zal ik even zeg maar, voor je erbij zoeken. Hier, dat heb ik al thuis gedaan. Dan zegt de Bijbel, wij weten nu dat God alle dingen doet. Medewerken ten goede. Voor hen die God liefhebben. Die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Nog een keer. Wij weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Voor hen die God liefhebben. En hierin merk je dat er iets behoorlijk mis is met de mensen die dat woord lezen en die dat woord tot zich nemen. Want wanneer je dit leest, dan zeg je dat is waar, Gods woord is waar. God doet alle dingen medewerken ten goede. En wat wij ervan maken, is dat, vandaag vond ik het zo mooi, ik denk dat hoort eigenlijk helemaal bij die preek. Er kwam iemand aan en ik hoorde een opmerking van, oh die zuster, ze is waarschijnlijk naar de jumbo toe. Nee, die is er vandaan. Nee, die is er niet, die gaat op. Er was al een gedachte dat die persoon naar de jumbo toe was om spullen te halen. Maar wanneer wij dit horen, hebben we altijd de gedachte, God doet alle dingen medewerken ten goede. Dat betekent, wanneer het goed met ons gaat, dan zeggen we, is de Heer. Dank God daarvoor, dank God daarvoor, is de Heer. Hij doet het in ons leven. Maar wanneer dingen negatief in ons leven gebeuren, zeggen we niet, dank God daarvoor, hij doet dingen in ons leven. Dan zeggen we van, nou dit vind ik verschrikkelijk wat mensen overkomen. God doet alle dingen medewerken ten goede. De positieve, maar ook de negatieve dingen. Hey, de positieve en de negatieve dingen. Waarom? Hij bouwt aan jouw karakter. Hij bouwt aan mijn karakter. Hij bouwt aan mijn karakter, dus hij doet ook negatieve dingen naar me toe komen. Hij laat ze toe. Dat ze in mijn leven mij aanvallen. Zodat ik nu op mijn knieën moet gaan. Dat ik nu moet gaan hard gaan lopen en gaan bidden. Dat ik op straat moet gaan bidden. Dat mensen denken van, ik ben gek geworden. Maar ik roep wel tot de Heer. Ik roep tot de Heer. Maakt me niet uit waar ik ben. Ik zet een oordop in mijn oren. En denken die mensen, hij luistert naar dat lied. Misschien zingt hij dat lied. Maakt niet uit. Maar ik roep wel tot de Heer. Onder moeilijke omstandigheden, ik roep tot hem. Hoe moeilijk die omstandigheden, ik roep tot hem. Want hij hoort. God is niet doof, hij hoort. En ik ben daarom ben ik hem zo dankbaar. Dat wanneer we dit lezen en zeggen van ja, dank u Heer. Ook de dagen wanneer het niet goed, echt mij goed uitkomt. Wanneer de dingen niet echt lekker zitten. Ook dan bent u bezig met mij. Ook dan ziet u mijn omstandigheden. God ziet alles. En hij is niet blind hoor. Hij is echt niet blind. Hij ziet alles. Ik ben hem daarvoor dankbaar dat ik hem in mijn leven heb. Ik ben hem dankbaar voor alles wat hij in mijn leven doet. En wat een genadige God is hij. Oh, zijn voorzienigheid. Dat is wat wij nodig hebben. En als je kijkt naar het woord voorzienigheid, dan zie je dat de christelijke theologen, ja, die hebben daar eigenlijk dat woord hebben gedefinieerd en ze hebben gezegd, nou, wat is voorzienigheid nu? Het is het niet onderbreken of niet onderbroken handelen van de schepper. Dus hij blijft handelen. Het niet onderbroken worden van de schepper. Waardoor hij in overvloede goedheid aan zijn schepselen, aan jou en mij, onderhoudt. Laat zien, laat gebeuren. Dat is wat ze zeiden. Maar ik ben tot de conclusie gekomen dat de Heer toch heel veel dingen eigenlijk in ons leven doet, waarbij wij eigenlijk niet erbij stilstaan. Laten we gaan kijken in de brief van de apostel Paulus aan de Colossenzen. 1 Colossenzen 3. Gaan we even daar naartoe. In al onze gebeden danken wij God, de Vader, van onze Heer Jezus Christus. Voor wie? Voor u, zegt de apostel. Want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heiligen. Dat en alle heiligen lief hebt. We gaan naar een klein sprongetje maken en dan gaan we naar, even kijken, naar vers 15. God is een groot voorziener. Als we willen weten het beeld van die voorziener, dan hebben we hem hier zo. Vers 15 zegt, beeld van God, de onzichtbare is hij. Wie? Jezus Christus. De eerstgeborene en van heel de schepping. In hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op de aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten, heersers, machten en krachten. Vers 17 zegt, alles is door hem en voor hem geschapen. Dat vind ik toch mooi. Alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles. En alle dingen bestaan in hem. Is het nou Trump, is het nou Poetin, is het nou wie dan ook. Ze bestaan in hem. Zonder hem zouden ze niet bestaan. Zouden misschien een vis geweest zijn, ik weet het niet. Maar ze zouden niet bestaan. In hem bestaan ze. Hij is het hoofd. Jezus Christus is het hoofd van de kerk. Dat is een belangrijk iets. Hij is het hoofd van de kerk. Oorsprong is hij. De eerstgeborene van de doden. Er was niemand die uit de doden is opgestaan. Die gezegd heeft van, als je die tempel afbreekt, binnen 3 dagen bouw ik hem meer op. Maar jij, hij sprak wel over zijn leven. Hij sprak wel over die tempel, zijn lichaam. Hij zegt, breek het af en binnen 3 dagen bouw ik het weer op. Hij is de eerste die uit de doden is opgestaan. Om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid willen wonen. In hem heeft alles in de hemel willen wonen. Alles wat hem niet eens dient, heeft in hem willen wonen. Alles. Ook die machten des duisternis. Ze hadden graag in hem gezeten, maar ze zijn niet in hem, de machten des duisternis. Want hij heeft over ze getriomfeerd. En daarom mogen wij toch behoorlijk zuinig zijn op wie wij dienen. Omdat wij weten dat dit ons allemaal geschonken is door Jezus Christus. Hij is het. God heeft ervoor gezorgd dat u nu daar deel van uitmaakt. Dat u nu bij zijn kerk hoort. Dat u nu in diezelfde kracht die hij in deze wereld heeft laten zien, dat u in diezelfde kracht ook in de wereld kan staan. Dat u elke keer niet terug hoeft te vechten of terug moet, zeg maar, vluchten voor de situatie waarin je komt in je leven. Maar dat je in alles mag weten dat hij jou wil gebruiken. En dat hij jou wil gebruiken thuis. Familie, vrienden, kennissen, overal wil hij je gebruiken. Hij wil dat doen, omdat hij wil dat zijn koninkrijk veel groter en groter en groter wordt. Dat meer mensen dat gaan zien. Dat meer mensen tot geloof moeten gaan komen. En daarom is die kerstuitnodiging zo belangrijk. Want een heleboel mensen weten niet wat kerst inhoudt. Die denken dat het een prachtige boom is met belletjes en lichtjes eraan. Maar die kerst houdt meer in. Die kerst houdt in dat God een moment bepaald heeft dat er uit de hemel zijn zoon naar de aarde zou komen. Die geboren zou worden uit een vrouw die maagd was. Dat heeft hij gedaan, dat was een wonder al op zich. Maar hij heeft dat gedaan om ons los te kopen. Want alleen Jezus kon ons loskopen. Niemand. Alleen iemand die zonder zonde was. En Jezus was zonder zonde. En daarom heeft hij dat kunnen doen. Daarom is hij zo succesvol daarin geweest. En hij was voortdurend in gebed met zijn vader. Alle dingen die hij deed, daar overlegde hij eerst. Hij zei ook aan de mensen die toen die fariseers vroegen van, hoe komt het? Waarom heb je dit gedaan? Hij zei, wat je vandaag nu mij ziet doen, dat heeft mijn vader al in het gebed, door contact wat ik met hem heb, heeft hij me al geopenbaard dat ik het vandaag zou doen. Dat kan alleen maar in de kracht van de Heer. Dat kan alleen maar wanneer wij leven in die volkomen afhankelijkheid en in die volkomen voorzienigheid van hem. Dat hij een groot voorziener is. Ik ben God daarvoor dankbaar. Weet je, de naam van de Heer, dat hij een groot voorziener is, dat is Jehovah Jireh. De Heer die voorziet. Elke dag weer. Als ik terug voor mijn ontbijt sta of wat dan ook, begin ik hem te danken dat hij het is die heeft voorzien. Dat ik aan het ontbijt mag zitten en dat ik mag genieten van alles wat hij geeft. Ik ben de Heer daarvoor dankbaar. En ik mag bidden dat wij alle mogen gaan groeien en in dat echte vertrouwen dat op de Heer, dat hij in onze situatie vandaag de dag ook zal ingrijpen. Daar waar wij hem aanroepen. En ik vind het erg als ik lees dat mensen me schrijven van, ja, het gaat mij helemaal niet goed. Ik ga me afmelden voor vandaag. Dat doet me pijn, want dan denk ik van, In de gemeente is de plek waar we samen kunnen bidden. Waar we samen kunnen strijden. Waar we samen de naam van Jezus kunnen aanroepen. Want in die naam van Jezus, er is grote verlossing. Er is grote bevrijding. Ik dank de Heer voor zijn liefde. Voor zijn trouw. Voor zijn barmhartigheid. Ik dank hem dat hij het is die vandaag over ieder hier waakt. En als je de Heer nog niet echt aanroept in je leven, zou ik zeggen, begin hem aan te roepen. Ga in vertrouwen hem aanroepen. Juist die momenten wanneer je denkt van het is echt nu over. Ga hem dan aanroepen. Dan zal hij zichzelf openbaren. Laten we bidden. Hemelse Vader, ik kom tot u deze middag, Heer. Heer, in al mijn zwakheid. Heer, in alles wat in mijn leven, Heer, zo'n grote strijd is, Heer. Wat in mijn leven, Heer, mijn God, mij belemmert om te doen wat u wilt dat ik doen zal. Maar ik kom in die naam. Want u hebt mij een naam geopenbaard. En die naam die u hebt geopenbaard is de naam van Jezus Christus, Heer. En ik dank u, Heer, voor deze naam. Dat er verlossing is in die naam. Dat er bevrijding is in die naam. Dat er genezing is in die naam. Dat er herstel is in die naam. Heer, het maakt niet uit, Heer, hoe onze situatie is. Als wij maar tot u roepen, Heer, dan bent u bereid, Heer, om naar ons te luisteren. Om ons daarin tegemoet te komen, Heer. Om ons daarin te helpen. Ik geef u alle eer deze dag. En ik bid u vandaag, Heer, heb bemoeienis, Heer, met ieder. Heer, met ieder die vandaag hier zit, Heer. En Heer, die strijd en moeite in zijn leven ervaart, Heer. Dat hij zal weten, o God, er is een verlosser. Er is een bevrijder. Er is iemand. De naam is de naam van Jezus Christus, Heer. Ik dank u en ik eer u, o Heer. Heer, daarom geef ik u alle eer, alle lof, de dank en de prijzen. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan...